Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, hier weer een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. G.K. Chesterton merkte eens op dat het slimste wat de duivel ooit gedaan heeft, mensen ertoe brengen was te geloven dat hij niet bestond. Het was werkelijk een meesterlijke zet die hem in staat stelde zijn snode operaties voor te zetten, niet alleen met de tolerantie van de zogenaamde verlichte opinie, maar met de actieve medewerking van goed bedoelende, liefdadige mensen. Snode plannen had de duivel vanaf het begin, namelijk Christus uit de weg te ruimen en ervoor te zorgen dat er niets zou overblijven van het verlossingswerk dat onze redder op aarde begonnen was. Toen al kreeg hij een naam, de Antichrist. Sindsdien zijn er al vele antichristen opgestaan. Maar de schrift maakt ons duidelijk dat er eens een finale confrontatie zal zijn met de antichrist. Wie goed rond zich heen kijkt, merkt op dat er heel wat signalen zijn die laten vermoeden dat we wel eens erg kort bij deze tijd zouden kunnen zijn aanbeland. Paus Johannes Paulus II benadrukte, ongeveer 2 jaar voordat hij tot paus werd gekozen, de tragische morele armoede waarin de hele wereld, christelijk en niet-christelijk, was gevallen. En hij zag dat als een voorbode van de totale aanval van Satan en zijn demonische legioenen. Aan het einde van zijn bezoek aan de Verenigde Staten in 1976 hield Karol Wojtyla een korte afscheidsrede, die zeer weinig aandacht kreeg in de pers. De gelegenheid van zijn verkiezing tot paus Johannes Paulus II viste de Wall Street Journal deze toespraak weer op en publiceerde ze alsnog in november 1978. Hier is zijn beoordeling van de opmars van de machten der duisternis. Ik citeer. We staan nu voor de grootste historische confrontatie die de mensheid ooit heeft meegemaakt. De laatste confrontatie tussen de kerk en de antikerk. Tussen het evangelie en het anti-evangelie. Tussen Christus en de antichrist. Deze confrontatie ligt binnen de plannen van de goddelijke voorzienigheid. Het is een beproeving die de hele kerk moet opnemen en moedig onder ogen moet zien. Het is niet alleen een beproeving voor de kerk, maar in zekere zin is het een test van 2000 jaar cultuur en christelijke beschaving met alle gevolgen van dien voor de menselijke waardigheid, individuele rechten, mensenrechten en de rechten van naties. Einde citaat. Hoe profetisch was deze afscheidsrede? Johannes Paulus II zag toen al de contouren van een ontzaglijke grote crisis. Vandaag, ongeveer 50 jaar later, zitten wij er middenin. Is het legitiem om in deze verwarrende tijden te spreken over de antichrist? We moeten ons in elk geval als gelovigen bewust worden van de groeiende crisis in kerk en maatschappij. Het is noodzakelijk om christenen te waarschuwen voor die groeiende strijd en voor de toenemende intensiteit en wreedheid van deze confrontatie. Het is niet mijn bedoeling om wanhoop te veroorzaken, maar om met behulp van de woorden van Christus christenen aan te sporen tot moed en ijver in de zaak voor God. Want wij bevinden ons midden in de laatste geestelijke strijd. Hoewel dat misschien niet onze persoonlijke ervaring is, weten wij uit Christus' woorden zelf dat Hij de strijd heeft gewonnen en dat de duivel voorgoed verslagen is. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Het zal voor u uitlopen op een getuigenis. Door standvastig te zijn, zult gij uw leven winnen. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij. Lezen we in het 21ste hoofdstuk van Lucas. En heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16, 33. Hoe ver heeft de wereld zich ondertussen op weg van atheïsme naar nihilisme begeven, in haar doodswens om door de antichrist te worden gedomineerd? De tekenen van onze tijd lijken sterk op de tekenen die voorafgingen aan de komst van de dag des Heren in de tijd van Noach, van Sodom en Gomorra en van Christus, zij het op een veel kwaadaardiger en veel grotere schaal. Zeker, de naam en de tijd van de antichrist zijn alleen bij God bekend, maar de voortekeningen van zijn nabijheid zijn overal duidelijk zichtbaar in de algemene geloofsafval en de wereldwijde escalatie van morele schanddaden. Ik wil ook een stemming van pessimisme en ongeloof in de kracht van onze eigen bijdrage tegengaan die alle kerken besmet. Want in een grondig geseculariseerde samenleving, zoals wij die vandaag de dag hebben, zijn christenen in de verleiding om bij de wereld te horen, om hun geloof als een puur persoonlijke, zo niet privé aangelegenheid te beschouwen en om hun opdracht tot evangelisatie, die elke gelovige bij zijn doopsel ontvangen heeft, uit de weg te gaan, vanuit de verkeerde aanname dat argumenten nooit iemand bekeren, dat alleen voorbeelden bekeren. Als de leer van de antichrist iets bewijst, toont het aan dat christenen willens en wetens verwikkeld zijn in een totale geestelijke oorlog om eeuwig te overleven met de volgelingen van Satan. Als ze trouw willen blijven aan Christus en aan zichzelf, moeten christenen energiek de wijdverbreide houding om het bovennatuurlijke niet te geloven overwinnen door woorden van waarheid en daden van heiligheid. Ze moet met intelligente kracht allen verdrijven die proberen het christelijke dogma en de christelijke moraal te compromitteren. Alleen zo'n compromisloze tegenaanval op de krachten van het atheïsme, openlijk of gecamoufleerd, zal de aanvallen van Satan afwenden en christenen voorbereiden om de antichrist met succes te confronteren. Heel wat mensen spreken zich tegenwoordig uit over het thema van de antichrist. Kijk maar naar de vele YouTube-kanalen en literatuur over dit thema. Ze presenteren hun persoonlijke interpretatie als historische feiten en doen soms boude uitspraken. Zo zeggen ze bijvoorbeeld dat de antichrist een vleesgeworden Satan zal zijn. Dat is een metafysische onmogelijkheid, want alleen God of één van de goddelijke personen kan twee naturen in één persoon bezitten. Een incarnatie van Satan waarbij hij twee naturen zou bezitten, menselijk en engelachtig, in één engelachtige persoon, zou oneindige macht vereisen, iets wat een louter schepsel niet kan hebben. Of nog, er wordt gezegd dat een tegenpaus het tweede beest zal zijn dat uit de aarde zal opkomen en zal optreden als de valse profeet van de antichrist en hem zal helpen Rome en de katholieke kerk te vernietigen. Zelfs historische gebeurtenissen worden voorspeld. En zo gaat het maar door, met een tijdschema van komende apocalyptische gebeurtenissen dat zo gedetailleerd is, terwijl Christus ons vertelde dat alleen de Vader die tijd en details kent van de komst van de antichrist. Het verkeerde aan zulke feiten is dat het geen openbaringen van God zijn. Ze worden niet gevonden in de profetieën van de Schrift. Hoe kunnen we deze haast verklaren om de details van de laatste dagen nauwkeurig in kaart te willen brengen? Afgezien van het motief van berekende misleiding, want de auteurs lijken zeer oprecht, moet de fout een combinatie zijn van nieuwsgierigheid en ongeduld. We zien de neiging tot dezelfde fout bij de miljoenen kijkers die gretig naar dergelijke podcasts kijken zonder kritisch na te denken. De makers van deze podcasts en auteurs van dergelijke boeken zijn ongeduldig bij de onduidelijkheid, het mysterie en de complexiteit van deze profetieën. En dus proberen ze er details in te lezen, in de veronderstelling dat ze daarmee hun medemensen helpen. Maar door te proberen de dingen hun tijd vooruit te bewijzen, bewijzen ze te veel, vervallen ze in fouten en creëren ze een theologische fictie die het woord van God bagatelliseert. Christus zei tegen de mensen dat ze moesten zoeken naar de tekenen der tijden. De bijzonderheden zouden aan de mens worden gegeven wanneer hij ze nodig had, wanneer hij ze kon verdragen. De mens moet dus leren wachten op Gods uur. Maar er zijn dingen die we wel kunnen weten. De evangelist Johannes onderscheidt de antichrist van andere tegenstanders van Christus. Bovendien prent de Heilige Schrift, zelfs nadat rekening is gehouden met het figuurlijke karakter van profetische taal, de sterke indruk in de geest dat de antichrist een individuele mens moet zijn. Hij is het ultieme hoogtepunt van alle slechte voorlopers in het bedrijven van kwaad tegen God en Christus. Deze man van de zonde zal alle boosaardigheid en slechte kunsten in zich verenigen die in alle voorgaande slechte mensen te vinden zijn. Alle kerkvaders en theologen zijn het unaniem eens in dat geloof dat de antichrist een individueel persoon zal zijn. Die zegt er gewoonlijk niet de handelwijze van de goddelijke voorzienigheid om profetie voor de gebeurtenis te interpreteren. Enkel en alleen historische gebeurtenissen zullen de juiste antwoorden geven op veel problemen die we nu niet kunnen oplossen met betrekking tot de antichrist en de laatste tijden. We kunnen gerust zeggen dat de profetieën van zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament die nog niet vervuld zijn over de komst van de antichrist en de wederkomst van Christus voor ons zijn wat de profetieën over de Messias waren voor de Joden voor zijn komst. Het zijn deels open en deels verzegelde boeken. Ze bieden ons nu een aantal bepaalde verwachtingen. Ten eerste, de antichrist, wie hij ook mag zijn of wat hij ook mag doen, zal zeker komen. Ten tweede, er zullen wonderen worden verricht door de antichrist en de twee getuigen van God. Ten derde, als Satan gebonden is, is hij slechts voor een korte tijd gebonden en zal hij zeker worden vrijgelaten. Ten vierde, de oorlog tussen goed en kwaad is nog niet voorbij, maar ontwikkelt zich dagelijks tot een explosie van mondiale, satanische dimensies. En ten vijfde, de overwinning van Christus en zijn volgelingen is verzekerd. Aan de andere kant, de tijd van het einde van de wereld, de volledige identiteit van de antichrist, zijn nationale en internationale bondgenoten, de details van zijn leven, al deze gebeurtenissen en vele andere zijn momenteel gehuld in de uitstraling van het onbekende en we zullen er pas volledige duidelijkheid over krijgen als ze in de geschiedenis zijn vervuld. Maar welk praktisch nut kan het dan hebben om over deze goddeloze mens te spreken nu zoveel waarheden over de antichrist zeer duister, twijfelachtig en problematisch zijn? Kardinaal Newman stelt dat het voor christenen nooit onrendabel is om in gedachten te houden dat zij onder een wonderbaarlijke economie van verlossing leven. De verlossing van de mens begon in een verborgen, stil, mysterieus wonder, de incarnatie, en zal worden voltooid in een glorieus, mondiaal wonder, de parousia, of wederkomst van Christus. Bovendien is het in een tijdperk van ongeloof in het transcendente en de totale secularisatie van het heilige een noodzakelijke goddelijke genade om na te denken over de bovennatuurlijke saga van de antichrist als een heilzaam tegengewicht voor de corrupte tendensen van deze tijd. Het is ook altijd nuttig om over de hele heilseconomie na te denken. Dergelijke meditaties helpen christenen in zichzelf opnieuw de waarheid te laten ontwaken dat zij solidariteit delen met de heilige profeten en het oude volk van God. Apocalyptische studies kunnen christenen eraan herinneren dat ze deelnemen aan het nieuwe verbond, aan het priesterschap, aan sacramenten, rechten, plichten en glorieuze bestemming die Christus voor iedereen heeft gewonnen. Het nadenken over de antichrist moet christenen er noodzakelijkerwijs toe brengen te beseffen dat zij in een zondige wereld leven, dat zij geroepen zijn om te getuigen van Christus in deze goddeloze wereld, dat smaad en lijden hun normale lot zullen zijn en niet een of andere vreemde gebeurtenis. Onderzoek naar het epos van de antichrist kan de harten van mensen wakker schudden en hun visie verruimen om de goddelijke betekenis van de geschiedenis te zien en om de onmisbare plaats van Christus in de verlossing van de mensheid ten volle te waarderen. Onderzoek naar de tragedie van de antichrist zal mensen helpen reddende daden van geloof, hoop en berouw te verrichten en daden van naastenliefde te stellen om het sombere lot van die zoon des verderfs te vermijden.
Que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en ti.
Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura.
No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía.
Caerán a tu izquierda 1,000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará.
Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa.
No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos.
Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. pisotearás leones y dragones.
Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación.
Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. En het thema van de uitzending van vandaag is de laatste campagne tegen de Verlosser. En die campagne wordt gevoerd door de antichrist. De leer van de antichrist laat zien dat wij allemaal, willens en wetens, verwikkeld zijn in een totale geestelijke oorlog om eeuwig te overleven met de volgelingen van Satan. Er wordt veel gespeculeerd over wie de antichrist zal zijn en wanneer hij zal komen. Maar we moeten leren wachten op Gods uur. De dingen die we wel kunnen weten over de antichrist vinden we terug in de Heilige Schrift. Historische gebeurtenissen zullen ons alle andere antwoorden aanreiken. Misschien moeten we toch nog even stilstaan bij de vraag of heel dat verhaal van de antichrist geen theologische fictie is of een of ander mythisch verhaal. Een verhaal dat bedoeld is om de mensheid een morele of religieuze les te leren. Een antwoord op deze vraag zou een hele studie vergen. Belangrijk om weten is dat er een groot verschil bestaat tussen heidense mythologie en ware profetie die van God afkomstig is. Er zijn geen tekenen van ware profetie te vinden bij de auteurs van de heidense mythologie. Domme, niet bestaande goden, producten van hun eigen dromen, zijn de bronnen van hun profetieën. Zulke magiërs verrichten nooit echte wonderen om hun voorspellingen te bewijzen. Zulke zieners zijn niet bereid te lijden of te sterven om van de waarheid van hun voorspellingen te getuigen. Vaker wel dan niet, hebben ware profeten geleden en stierven ze om van de waarheid van hun orakels te getuigen. In feite zijn de Babylonische en Persische mythen, net als hun Romeinse en Griekse tegenhangers, door de verlichte mensheid lange tijd afgedaan als interessante fantasieën. Wetenschap, geschiedenis, antropologie en vooral de openbaringen van het christendom hebben ze volledig in discrediet gebracht als historische gebeurtenissen. Met de voorspellingen van de Bijbel is het precies andersom. Naarmate de geschiedenis en de wetenschap verder vorderen, wordt er meer en meer bewijs gevonden voor de waarheden van de Bijbel. We kunnen dan concluderen, zonder bang te hoeven zijn om in dwaling te vervallen, dat de voorspelling van de antichrist geen theologische fictie is. De antichrist is geen ontwikkeling uit mythologische fabels. Zijn oorsprong is niet te vinden in de verbeelding van de mens. Maar de waarheid over de antichrist komt tot ons doordat God het openbaart aan zijn profeten, zijn apostelen en aan zijn kerk gedurende de hele heilsgeschiedenis. Daarom is de antichrist geen legende uit de fantasie van de mens. De tragische waarheid is dat de antichrist de laatste erfenis is van Satans rebellie tegen en de val van de mens uit de vriendschap van God. De antichrist is de uiteindelijke vervulling van het mysterie van de ongerechtigheid dat onder de mensen aan het werk is in hun tijd van beproeving en verleiding. Want in werkelijkheid, zoals de heilige Paulus ons vertelt, zal de antichrist, wanneer hij komt, de goddeloze mens en de zoon des verderfs zijn. Welk beeld schetst de Heilige Schrift van de antichrist? Aanwijzingen voor de antichrist zijn er al te vinden in het Oude Testament, maar ook in de evangelies. Zo waarschuwen de synoptische evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas ons voor het einde van de wereld en de vele gebeurtenissen die dan zullen plaatsvinden. Voor de vele valse profeten en voor de gruwel van de verwoesting. Een begrip waarover ook al heel vaak gespeculeerd is, maar dat we pas ten volle zullen begrijpen als het zich in de geschiedenis heeft verwerkelijkt. Ook de heilige Paulus laat zich meer dan eens uit over de antichrist. Zonder in detail te treden wil ik proberen het Bijbelse portret van de antichrist te schetsen. Om te beginnen, de antichrist bestaat alleen omdat Christus bestaat. De antichrist is de aartsvijand van Christus, een soort demonisch-menselijke tegenhanger van Christus die voor de wederkomst van Christus zal verschijnen als de laatste en ergste onderdrukker en vervolger van de kerk van Christus om op zijn beurt door Christus te worden verslagen en overwonnen wanneer de heiland naar de aarde terugkeert als de universele rechter in macht en glorie. Natuurlijk is het moeilijk om een portret van de antichrist samen te stellen, omdat hij, voor zover wij weten, nog niet is gearriveerd en we hem ook nog niet in actie hebben gezien. We kunnen geen concrete details geven over zijn leven en missie op de manier waarop dat we dat kunnen over het leven van Christus die al is gekomen en de laatste tijden van verlossing en glorie heeft ingeleid. Toch hebben we veel geïnspireerde voorspellingen over de antichrist. En bovendien kunnen we veel waarheden over de antichrist ontdekken door de spirituele analogieën, de tegenovergestelde parallellen en de tegenstrijdige missies van de Christus en de antichrist te onderzoeken. Ik geef enkele voorbeelden. De Christus is de Zoon van God, door zijn Vader gezonden als de Mensenzoon, om mensen te verlossen en te heiligen. De antichrist is, in metaforische geestelijke zin, de zoon van Satan, gezonden door zijn prins der duisternis om mensen te vernietigen en te verderven. Christus is de leidende dienaar van de Heer, gehoorzaam tot de dood, de wet van God in acht nemend en deze verheffend tot de volmaaktheid van de nieuwe wet van liefde. De antichrist daarentegen overtreft alle anderen in vijandigheid jegens God. Hij is de leider van een laatste opstand tegen God, de man van de zonde, een soort incarnatie van de aartsrebel Satan, de man van wetteloosheid, de zoon des verderfs. Gemotiveerd door haat tegen God en de mens, verzet hij zich tegen elk aspect van de ware religie en neemt hij als de gruwel der verwoesting plaats op de heilige plaats in de tempel van God, terwijl hij verkondigt dat hij zelf God is. Christus is het lam van God, dat de uitverkorene redt en voedt. De antichrist is het beest van Satan, de rode draak, die samen met andere beesten plannen maakt en legers opricht om de gelovigen te vervolgen en de laatste strijd tegen de kerk op gang te brengen. Christus is de bron van de waarheid, omdat hij de Zoon van God is. De antichrist is het kanaal van valsheid, want zijn vader is Satan, de leugenaar en moordenaar vanaf het begin. Christus is de heiligheid zelf en is het volmaakte beeld van de Vader. De antichrist is de menselijke personificatie van het kwaad, omdat hij als het ware een vleesgeworden Satan is. Satan is de antigod van het Oude en Nieuwe Testament. Maar omdat hij hier op aarde via menselijke tussenpersonen handelt, heeft hij in het Oude Testament slechte mensen omgevormd tot mini-antigoden en anti-messiassen. Toen Christus, de Zoon van God, mens werd, vormde Satan veel van zijn antigoden tot mini-antichristen en hij bereidde zelfs nu nog één antichrist bij uitstek voor om de kerk in de laatste dagen te vernietigen. Christus is de altijd trouwe Zoon van God. De antichrist is de grote afvallige. Zelfs na dit portret van de antichrist samengesteld uit de schrift, blijft de leer van de antichrist een groot mysterie. De schrift geeft ons geen perfect gericht portret van de antichrist. Openbaring is niet bedoeld om ons volledige antwoorden in details te geven, maar laat met opzet de onthullingen met een aura van mysterie achter om ons geloof beter te zuiveren in het vuur van de beproeving en om ons alert, strijdbaar en trouw te houden in de onzekerheid van de verwachting. Want de antichrist kan alleen worden begrepen in de context van de totale oorlog die in de geschiedenis van de mensheid over de mens wordt gevoerd, waarbij God, zijn Christus en de heiligen worden aangevallen door Satan, zijn duivels en zijn aardse handlangers. Door de tweeledige aanval van tijdelijke vervolging en geestelijke verleiding probeerden de krachten van Satan en de antichrist Gods plan voor de redding van de mens te dwarsbomen. Iedereen die meewerkt aan het werk van geestelijke vernietiging van de antichrist wordt een agent die op een of andere ernstige manier schuldig is aan de uitwerking van het mysterie van de ongerechtigheid, het mysterie van Satan en van de antichrist. Nu is deze satanische onderneming zonder onderbreking aan de gang sinds de val van engelen en mensen vanaf de dag van de schepping. Alle mensen moeten, of ze het nu leuk vinden of niet, zich in het hart van deze strijd bevinden, waarin geen enkele menselijke hulpbron de mens ooit van de overwinning kan verzekeren. Maar waar de mens uit zichzelf overwonnen zou worden, zal het Lam van God overwinnen en zullen zijn trouwe getuigen met hem overwinnen. Bovendien zullen zij zich tot in alle eeuwigheid verheugen over hun gemeenschappelijke overwinning. Sinds Christus heeft elke tijd zijn voorlopers van de antichrist gehad. We kunnen die voorlopers in verschillende categorieën onderbrengen. Zo zijn er wat we zouden kunnen noemen intellectuele voorlopers. Dat zijn briljante theoretici die de mensheid voorbereiden op de komst van het koninkrijk van de antichrist. Ze verkondigen verschillende valse filosofieën die geleidelijk worden geïncarneerd en verenigd in het bewustzijn en gedrag van de geseculariseerde massa. Een voorbeeld van een intellectuele voorloper is Feuerbach. Hij formuleerde in nauwkeurige bewoordingen het moderne humanistische atheïsme dat tegenwoordig zo wijd verspreid is. In zijn Essentie van religie schreef hij, ik citeer, ik streef ernaar de vrienden van God te veranderen in vrienden van de mens. Gelovigen in denkers, aanbidders in werkers, kandidaten voor de andere wereld in studenten van deze wereld, theologen tot antropologen, religieuze en politieke lakeien van een hemelse en aardse monarchie en aristocratie tot vrije, zelfredzame burgers van de aarde. Einde citaat. Nietzsche bleek in zijn kruistocht om een elite van supermensen te ontwikkelen een andere, gigantische en intellectuele voorloper van de antichrist. Hij verkondigde de dood van God. Rousseau maakte een idool van abstracte vrijheid. Proudhon, een 19e-eeuwse socialist, probeerde de revolutie tegenover de openbaring te plaatsen. Hij nodigde de katholieke kerk uit om een revolutionaire moraal aan het soevereine volk te prediken. Hij vroeg haar om alles wat theologisch en kerkelijk was in haar instelling af te schaffen. Hij adviseerde haar al haar bezittingen aan de gemeenschap af te staan, alle monniken, nonnen en priesters te ontslaan van eeuwige geloften, kortom zichzelf te ontheiligen en de geestelijkheid en de hiërarchie af te schaffen. Laat haar revolutie prediken en haar redding zal in deze wereld verzekerd zijn, aldus Proudhon. Karl Marx verwierp Proudhons dromen als reactionair en utopisch socialisme. Hij was ook van plan de mens te bevrijden, maar hij was vastbesloten de mens naar een ander doel te leiden. Hij vestigde zijn hoop op het proletariaat, wiens periode van dictatuur zou verdwijnen in de klasseloze samenleving nadat het de klasse had verpletterd door middel van klasseoorlogen. Voor Marx moesten religie en God worden afgeschaft als drugs die de mens tot slaaf hielden in een berooid bestaan. Dan moet ik toch ook nog Freud vermelden. Hij gaf deze bevrijding immers een nieuw gezicht. Hij leerde de mens zichzelf te bevrijden van seksuele onderdrukking die aan de basis zou liggen van zijn angsten en mislukkingen. Hij zag religie als een collectieve neurose die de psychoanalyse moest oplossen. Wilhelm Reich verkondigde de noodzaak van een seksuele revolutie die in staat was een revolutionaire moraal van seksuele driften te vestigen. De eisen die vandaag de dag door een opgewonden publiek worden gesteld, hangen helemaal samen met de seksuele revolutie die van cruciaal belang is voor een culturele revolutie. In naam van de totale bevrijding eist het publiek het wijdverbreide gebruik van anticonceptie, het recht op gratis en door de staat gefinancierde abortus, het recht op ongehuwd samenwonen, het recht om voor homoseksualiteit te kiezen en om lesbische en homoseksuele huwelijken aan te gaan, het recht om zijn gender te kiezen en voor sommigen die keuze in de loop van hun leven meermaals te kunnen veranderen. Dit zijn helaas geen marginale eisen, maar zijn in wezen verbonden met de beweging van de totale bevrijding van de mens van God, van de moraliteit, van beperkende positieve wetten, van de kanons van de reden, en met kanon bedoel ik ankerpunten die de hedendaagse cultuur vormgeven. Geleidelijk ontkennen deze eisen de natuur van de mens zelf. Deze verschillende goddeloze levensfilosofieën vermengen zich nu in een denksysteem, een gedragscode, in de collectieve mentaliteit van de massa die in zijn waanzinnige haast naar de utopie van onbeperkte vrijheid zich niet eens bewust is van de fijne meningsverschillen uitgedrukt onder hun intellectuele manipulatoren.
Shalom lach Miriam, Meliata Chesed, Adonai imach, Meuchat banashim ubaruch, Peri bitnech Yeshua. Miriam hakedosha, Peri bitnech Yeshua.
Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, voor de pauze hebben we vastgesteld dat het verhaal van de antichrist geen mythe is en geen theologische fictie. Het gaat om ware profetie die van God afkomstig is. De antichrist is de laatste erfenis van Satans rebellie tegen God en de val van de mens uit de vriendschap van God. Ik heb een portret geschilderd van de antichrist volgens de Heilige Schrift. Maar de leer van de antichrist blijft zelfs dan een groot mysterie. Elke tijd heeft ook zijn voorlopers van de antichrist gehad. En zo heb ik al een aantal intellectuele voorlopers besproken. Ideeën hebben gevolgen en gewelddadige ideeën, zoals het schenden van de natuur en de God van de natuur, zullen gewelddadige leiders voortbrengen, geïnspireerd door dergelijke ideeën, die ernaar zullen streven valse levensfilosofieën te implementeren door ze met geweld aan de samenleving op te leggen. De Satan zal niet alleen gebruik maken van briljante ketters om de intellectuele fundamenten van zijn koninkrijk te leggen, maar hij zal ook gebruik maken van charismatische activisten. Dat zijn politiek getalenteerde, bekwame leiders, meester tactici die meedogenloos zijn dictatuur van de macht zullen vestigen. Hiervan zijn ook weer voorbeelden te over. Denk maar aan Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro. En het leidt geen twijfel dat eens, als we terugblikken op deze tijd, we nog andere bekende namen zullen toevoegen aan de lijst van activistische voorlopers van de antichrist. Niets gebeurt toevallig. Er zijn altijd actieve, intelligente, onzichtbare en zichtbare krachten aan het werk. Sommige krachten werken bereidwillig om een heilige harmonie tussen God en mensen tot stand te brengen. Andere veroorzaken schaamteloos revolutionaire omwentelingen en een universele chaos van verbazingwekkende omvang. Ik denk dat we het met z'n allen eens zijn dat we nu in zulke een tijd van universele chaos aanbeland zijn. Er heerst chaos in alle domeinen van het leven, als ook in de politiek en de economie. We bevinden ons als het ware in een apocalyptische atmosfeer. De mensen zijn niet op de hoogte van de plannen van Satan. En daarom hebben demonen een enorme voorsprong op deze generatie verworven. Als vader van de leugen is Satan erin geslaagd de schrift tegen te spreken, dogma's te ontkennen en immoraliteit te populariseren. Hij heeft de Bijbel gedemythologiseerd, de boodschap ervan teruggebracht tot naturalistische verklaringen van gebeurtenissen en het woord van God ontdaan van alle wonderen en mysteries van God. Satan heeft gebruik gemaakt van seculiere, religieuze en universitaire geleerden die hun geloof hebben verloren om deze vervalsing van de schrift te verwezenlijken. Hij heeft menselijke geleerden gebruikt om leercentra op te zetten waar de Heilige Schrift wordt bespot en verworpen met minachting, met animus, met zogenaamde objectieve verfijning, met een vals vertoon van wetenschap. Zo vergoddelijken de bondgenoten die hij heeft aangesteld onder de pseudo-intellectuelen op arrogante wijze het intellect van de mens, terwijl ze het woord van God belachelijk maken. Ze reduceren de evangelieboodschap, het goede nieuws en de geest van hun hulpeloze studenten tot louter bijgeloof. Het resultaat is dat miljoenen jongeren die niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt, zoals de schrift zegt, zouden moeten leven, geestelijk verhongeren door de leugens die uit de mond van Satans kinderen voortkomen. sinds het begin van de jaren 60 zijn jongeren over de hele wereld blootgesteld aan de massale invasie en aanval van boze geesten. De jeugd wordt door Satan verleid, door de verleiding van grenzeloze seks, wiet en allerhande andere drugs, de verbijstering over religie, rebellie en de vreugde van ongebreidelde vrijheid. Satan wil kost wat kost het lichaam en de ziel van de jeugd veroveren. Denk maar aan de uitgangscultuur, heel de entertainmentsector, de gamewereld. Het zijn uiteraard niet alleen jongeren die zich laten verleiden, maar zij zijn misschien wel het kwetsbaarst. Ik wil het ook hebben over het gezin. Laten we niet vergeten dat het lot van de mensheid afhangt van de geestelijke duurzaamheid van familierelaties. Als men een atoom, de kleinste eenheid van materie, splitst, ontstaat er een enorme fysieke ramp als gevolg van de vrijkomende explosieve krachten. En als je het gezin, de kleinste eenheid van de samenleving, opsplitst, ontstaat er een enorme sociale ramp als gevolg van de explosieve passies die vrijkomen. Er is geen wet die het splitsen van een atoom verbiedt, maar God zelf verbiedt het splitsen van het gezin. Wat God heeft samengevoegd, mag de mens niet scheiden. Dat lezen we in de Schrift. En vanaf het allereerste begin stond de Schepper erop: een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en de twee zullen één vlees worden. God plande dat de vrede en heiligheid van het gezin zouden bestaan uit de eenheid van geest, hart, ziel en lichaam, uitgedrukt door wederzijdse liefde en opoffering. Maar de voorlopers van de antichrist vernietigen het gezin. Het is een bijzonder litteken op de ergste heidense culturen en de ergste afgodische religies dat ze openlijk de genderidentiteiten van de geslachten aanvielen. Ze vierden seksuele uitspattingen, seksuele experimenten, seksuele symbolen, vruchtbaarheidsrituelen, tempelprostitutie, seizoensgebonden seksorgieën, seksueel misbruik en de slavernij van jonge vrouwen, meisjes en jongens. Helaas zijn dergelijke gruwelijken bij ons terug in een vloedgolf en ze nemen elke dag in een alarmerend tempo toe. De heteroseksuele relatie wordt gewelddadig aangevallen. Vrouwen verachten en verlaten in steeds grotere aantallen hun vrouwelijkheid. Zo verlammen zij zichzelf voor de vervulling van hun sublieme roeping om tot kinderen tot volwassenheid te bemoederen. Mannen, bang door de laaiende woede van de vrouwenbevrijdingsbeweging, geven mannelijke rollen en posities over aan psychologisch gedeseksualiseerde vrouwen. Mannen en vrouwen worden nu in beroepsmatig opzicht als onderling uitwisbaar beschouwd, zelfs binnen het gezin, door diegenen die geloven dat mannen moeders kunnen zijn, terwijl vrouwen mannelijke kostwinnaars kunnen zijn. Maar het blijft daar niet bij. Die onderlinge uitwisselbaarheid tussen mannen en vrouwen wordt nu ook mogelijk geacht op lichamelijk niveau. Steeds meer mannen en vrouwen kiezen voor transitie. Dit fenomeen wordt bovendien steeds breder aanvaard door de maatschappij. En de LGBTQI+-beweging eist haar plaats op in maatschappij en kerk. Maar zijn we niet vergeten dat het geslacht van een mens niet zomaar een accidenteel kenmerk is van een man en een vrouw? Een menselijke persoon zonder geslacht is een monsterlijke abstractie. Het geslacht omvat de identiteit van elke persoon. Het geslacht duikt in het diepste mysterie van elke persoon. Daarom zijn de geslachten en de daarbij behorende roepingen niet uitwisselbaar. Ieder mens is geroepen om God en zijn medemens te dienen, waarbij hij met blijdschap het geslacht waarmee hij begiftigd is en de roeping die aan dit geslacht verbonden is, aanvaardt. Durven wij over deze problematiek wel na te denken? Kan het zijn dat deze ontwikkelingen iets te maken hebben met demonische aanvallen? Of moeten we alles wat zich in de maatschappij aandient accepteren vanuit goedkope barmhartigheid, tolerantie en inclusiviteit? Er zijn al heel wat studies gevoerd rond het thema homoseksualiteit en de gendercrisis. Durven wij sommige van die conclusies onder ogen zien? Zelfs dat er mogelijk een verband kan bestaan tussen deze uitingen en het uiteenvallen en onder druk staan van het klassieke gezin? Als gelovigen moeten wij hier ernstig over nadenken. Ik heb in deze uiteenzetting het thema van de apocalyptische atmosfeer waarin wij nu leven maar amper kunnen aanraken. Ik had het ook nog willen hebben over de alarmerende toename van satanisme en occultisme. Maar daar zal ik dieper op ingaan in een ander programma. Hoe dan ook, het is mijn sterke overtuiging dat de teleurgang van het christelijk geloof heeft geleid tot de teleurgang van het vertrouwen van de mens in het vermogen van de menselijke reden om de werkelijkheid en de waarheid te bereiken. De mens is tot de conclusie gekomen dat alle waarheid relatief is. Door zijn wanhopen aan zijn reden of aan openbaring om de werkelijkheid voor hem begrijpelijk te maken, heeft de mens zichzelf ervan overtuigd dat hij door middel van zijn emoties en zijn wil in contact kan komen met het mysterieuze, met het onbekende. Hij is de atheïstische wetenschapper geworden die op spokenjacht is gegaan. Want zonder de God van reden en openbaring is de mens gedoemd zich met duivelskunst bezig te houden. Beste luisteraars van Radio Maria, ik wil deze uiteenzetting over de antichrist en zijn laatste campagne tegen de verlosser eindigen met een bekend sprekend citaat van Romano Guardini uit zijn boek De Heer. Ik citeer: op een dag zal de antichrist komen, een mens en door hem bepaald een ordening der dingen waarin de vijandschap tegen God haar uiterste beslistheid bereikt. Deze mens zal vol begrip en kracht zijn. Uiteindelijk, als bedoeling achter alle anderen, zal hij slechts één ding willen: bewijzen dat het leven zonder Christus mogelijk is. Nee, dat Christus de vijand van het leven is en dat dit niet anders kan worden vervuld dan wanneer alles wat aan Christus herinnert, vernietigd is. Dit alles zal zo indrukwekkend worden bepleit met alle denkbare middelen van kracht en verstand, stof en geest, dat het gevaar van ergernis haast onoverwinnelijk is en dat ieder verloren zal gaan wiens ogen niet door de genade worden geopend. Dan wordt openbaar wat het christelijke eigenlijk is. Datgene wat in geen enkel opzicht uit de wereld komt, doch uit het hart van God. De overwinning der wereld door de genade, uiteraard ook haar redding. Want het ware wezen der wereld ligt niet in haarzelf, doch boven haar, in God, en van hem ontvangt zij het. Wanneer God eens alles in alles zal zijn, zal de wereld eindelijk tot bloei komen. Einde citaat. Inspiratie voor deze uiteenzetting komt uit het boek The Antichrist, The Final Campaign Against the Savior van Vincent Micelli. Beste luisteraars, als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.